Wij zullen vanavond de draad weer opnemen in Matteüs 6. Waar wij terecht waren gekomen bij vers 19. De vorige keer al. Vers 19 en 20. Waar staat: vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En vorige keer hebben we daar al bij stilgestaan. Zelfs in het bijzonder heb ik gemerkt bij het merkwaardige verschijnsel dat sommigen inderdaad op ziekelijke wijze de dingen bewaren. Zelfs dingen die helemaal geen waarde hebben. Uit een overdreven hang naar het verleden en een neiging om vast te houden wat men nu heeft. Hoe gering het wellicht ook is. Maar in het algemeen, de mens verzamelt zich inderdaad schatten. Sommigen van ons moeten daar de kost mee verdienen, heb ik begrepen. Met dat mensen zich schatten verzamelen. Want zou je gedacht zijn op wat voor verschillende wijze je dat tegenwoordig allemaal kunt doen. En het schijnt tamelijk gecompliceerd te zijn bovendien. Maar daar zullen we het niet over hebben. Het gaat er namelijk om dat de algemene waarheid natuurlijk is. En iedereen weet dat, ook zonder dat men daarvoor de Bijbel hoeft te lezen. De eigenaardigheid namelijk dat al wat wij hier hebben sowieso... het is weer Duits, hè. Maar goed, in ieder geval voorbij gaat en van vergankelijke aard is. Al was het maar, en dat is natuurlijk in de eerste plaats zo, omdat wij zelf van vergankelijke aard zijn, hè. Er staat ergens zo'n gelijkenis, ik geloof dat het een gelijkenis is, waarbij gesproken wordt over een man die zijn schuren vol heeft, zal ik maar zeggen. En die denkt, wat kan er nog overkomen? En dan staat er: diezelfde nacht werd zijn ziel van hem geëist. En wat doe je dan met alles wat je verzameld had? Uiteindelijk niks. Het is ook maar een idee, uiteindelijk. Want hoe dat ook zij, al wat we hebben, maar ook al wat wij hier zijn, zullen wij los moeten laten. Dat is één ding. Bovendien, heel het idee van het verzamelen van schatten is natuurlijk per definitie een idee uit een oude wereld. Het hoort bij de eerste beginselen der wereld. In deze oude schepping is het ook misschien wel verstandig, ik weet het niet. Ik heb me er nooit echt in verdiept, moet ik u zeggen. Maar ja, je hebt er de gelegenheid voor of niet, hè? Toch? Soms denk ik wel eens, waarom zou je zoveel, ook gesproken over de natuurlijke mens, waarom zou je schatten verzamelen voor de toekomst? Want het lijkt mij dat je het waarschijnlijk in het heden harder nodig hebt dan wellicht in de toekomst. En over die toekomst weet je het niet zeker, in elk geval. En over het heden, daar hebben wij nog wel enig idee over. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want het zal voor iedereen toch verschillend zijn, en het is natuurlijk ons thema niet. Maar waar het om gaat is dat de schrift ons leert dat het idee van schatten verzamelen op zich weliswaar niet verkeerd is, maar men zou het op de juiste wijze moeten doen. Men zou zich namelijk niet schatten verzamelen op de aarde, want dat is de clue natuurlijk van, ik weet niet wat het is hoor, een clue. Ik heb er nooit een gezien, nee, maar goed. Maar dat is de clue van het vers, hè. Vergadert u geen kloes, geen schatten. Vers 19, vergadert u geen schatten. Er staat niet vergadert u geen schatten, maar er staat vergadert u geen schatten op de aarde. Want daar gaat het natuurlijk over, zodat de fijnproever in zo'n vers meteen leest dat men zich dus schatten zou verzamelen in de hemel. En dat is inderdaad wat op andere plaatsen natuurlijk meerdere malen naar voren gebracht wordt. Waarbij ik in ieder geval in de eerste plaats altijd denk aan die woorden uit 1 Petrus 1. De openingswoorden van die eerste Petrusbrief. Waar in de eerste plaats gezegd wordt dat wij als gelovigen zijn wedergeboren tot een levende hoop. Waarmee dan twee dingen eigenlijk in één keer genoemd worden. En die worden daarna in de volgende verse ook apart besproken, namelijk God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, staat er dan. En daarna wordt er gezegd dat die hoop ook inderdaad te maken heeft met met de toekomst, met namelijk één erfenis, want zo staat het er. In het volgende vers dan, dus 1 Petrus 1 vers 4... Hij heeft ons, vers 3, wedergeboren tot een levende hoop. En hoop is uiteraard toekomstverwachting. En als het een levende toekomstverwachting is, dan is het een verwachting waaruit wij nu al leven, lijkt me duidelijk. En dan staat daarover in vers 4 dat het wat die toekomst betreft gaat om een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dus daar is voor de toekomst inderdaad, laten we zeggen, een schat weggelegd, om het zo te zeggen. En voor het geval dat we zouden denken dat we hem niet halen, omdat we niet lang genoeg leven, hebben we natuurlijk dan weer de uitspraak in vers 5, namelijk u die, want het woordje u moet je dan even meelezen. Men heeft achter u van vers 4 weliswaar een punt gezet, maar als je het mij vraagt moet dat een komma zijn. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zodat de gedachte is dat niet alleen de erfenis bewaard wordt, vers 4, maar voor ons, maar dat ook wij bewaard worden voor de erfenis. En dat is dan vers 5. Maar die beide versen zijn een uitsplitsing natuurlijk van de uitspraak in vers 3. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dan gaat het om verwachting in de toekomst. En aan de andere kant denk ik uiteraard nog terug aan de uitspraak waar we ons afgelopen zaterdag ook mee bezig hebben gehouden, onder andere. Dat is die van 2 Korinthe 4, vers 17. Beginnend in vers 16 eigenlijk. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Vooropgesteld dat we inderdaad die schat verzamelen, want daar wordt hierover gesproken, en er staat ook hoe men dat zou doen. In het algemeen zou men dat doen door niet aan te merken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en dus vergankelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ik moet erbij zeggen dat in verband met die toekomstige erfenis in de praktijk aan twee verschillende dingen gedacht wordt. Het een is gewoon wat ons in de toekomst wacht, de hemel als zodanig, geplaatst in dat koninkrijk of hoe dat maar heten mag. En aan de andere kant wordt met name hier in 2 Korinthe 4 gedacht aan eventuele heerlijkheid of loon die wij zullen ontvangen, die verband houdt met wat nu door het lichaam geschied is, om het te zeggen met de woorden van een halve bladzijde verder, 2 Korinthe 5. Het is die gedachte trouwens ook die een rol speelt in de Romeinenbrief, want al dit soort zaken vinden we aanvankelijk allemaal terug in de Romeinenbrief, waar het, wat de ongelovigen betreft, op wat cynische wijze gezegd wordt in vers 5 van Romeinen 2. Daar staat Romeinen 2 vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat. En dat is wel een erg negatieve schat, moet ik dan zeggen. En vandaar dat ik zeg, het is nogal een cynische uitspraak. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. En als dan sprake is inderdaad van een hart en hart met een D dan, hart, namelijk onbekeerlijk hart, niet een zacht gemoed, maar een hard gemoed, om weer terug te komen bij de bergrede, dan zal er zijn niet beloning, maar in tegendeel toorn, zoals het hier staat. En verder staat er heel in het algemeen, vers 7, dengenen wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar degenen die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Zodat er inderdaad sprake is van het verzamelen van het een of het ander. In het algemeen gesproken, in het algemeen van toepassing gebracht op de mens. Maar waar het de gelovigen betreft, toon valt er niet te verwachten voor ons in de toekomst. Maar wat voor ons eventueel wel is weggelegd, is inderdaad het verzamelen van een schat in de hemel als resultaat van het werk van Christus in ons, in elk geval. En die schat zou men tijdens zijn leven inderdaad verzamelen, is het idee. En voor degenen die er afgelopen zaterdag waren, wel, wij hebben daar de hele dag over gesproken. Over de dienst onder van het nieuwe verbond, waarbij altijd het uitzicht gegeven wordt op de rechterstoel van Christus, waarvoor wij zullen geopenbaard worden. Waarbij dus alles wat tegenwoordig in het verborgene gebeurt, daar inderdaad zal worden geopenbaard. Dus vergadert u geen schat op de aarde. Terug in Matthäus 6, vers 19. Vergadert u geen schat op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Er is overigens niks tegen het verzamelen van schatten op de aarde, zolang men zich ook schatten verzamelt in de hemel, laat ik dat erbij vertellen. Maar het idee van schatten verzamelen op de aarde, als dat de levensvulling is, als daar in het leven om gaat, dan is er uiteraard wel wat tegen. En dat is ook ongetwijfeld de achtergrond van nogal wat uitspraken, met name in het Nieuwe Testament, waarbij nogal wordt afgegeven op rijkdom of op de rijken. Waarna sommigen, met een wat socialistische achtergrond overigens, vanzelfsprekend, inderdaad zeggen, zie je wel, de Bijbel veroordeelt ook rijkdom of de rijken, want dan kunnen ze nooit eerlijk aangekomen zijn en het is niet goed, de verzameling van kapitaal op één plek. Ik zeg altijd, weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Dat was van Wim Kam, maar dat even terzijde. Maar de Bijbel veroordeelt rijkdom als zodanig niet, maar wel het streven naar rijkdom, zeker waar dat het enige is wat de mens motiveert of bezighoudt. Dat is het. En verder staat er dat Timotheus tegen de rijken in de tegenwoordige eeuw moet zeggen, joh, die moet ik eens even opzoeken, voordat ik het uit het hoofd zeg, want dat vind ik een pracht van een uitspraak daar, als ik hem vinden kan, hoor, zo gauw. Ja, 1 Timotheus 6 is dat. Vers 17 gaat het om. Maar eerst zegt hij al in vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Niet om het te ontvangen, maar om dat te leven, uiteraard. Tot het welke je ook geroepen zijt, enzovoorts. En dan vervolgens krijgen we vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige aion, deze tegenwoordige wereld, zo u wilt, of eeuw, dat zij niet hoogmoedig zijn, want die neiging zit er altijd aan vast, en ik denk dat het ook andersom is, dat sommige rijkdom verzamelen, niet om het ergens aan te besteden, maar gewoon uit hoogmoed, dat kan ook. Maar beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en dan nog hun hoop stellen op die rijkdom. Waarbij in het voorbijgaan gezegd wordt de ongestadigheid des rijkdoms. Want je kunt wel hoop stellen op rijkdom, maar rijkdom betekent niet zoveel. Ik ken iemand die kan de kamer behangen met gemak trouwens, met aandelen. Niet dan? Russische spoorwegen, zuster. Hoe oud zijn die? Ja, heel oud, maar ze zijn niks waard. Niks, het papier nog niet eens. Hè? Zelfs niet voor de verzamelaars, want iedereen heeft er al een doos vol van, niet waar? Ja, goed. Met andere woorden, rijkdom is inderdaad niet echt betrouwbaar. En dat is maar waar het om gaat. Hè? En over de handel in uien zullen we het niet hebben. Daar hebben we net voorlichting over ontvangen. We kunnen een schuur vol met uien hebben, maar hoeveel dat waard is, dat vragen we aan Ko. Nou, dat even terzijde. Dus terug naar 1 Timotheus 6. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God. Daar zou men op moeten hopen, die levende God die ons alle dingen rijkelijk, en niet karig, rijkelijk verleent, om te genieten, dat is een vergeten bijbeltekst denk ik, om te genieten, want er staat er echt, hè, Dat is absoluut christelijk om van het leven te genieten. En zelfs van rijkdom te genieten. Maar tot hen wordt gezegd dat zij weldadig zijn. Rijk wordende, of de, rijk zegt dat zij weldadig zijn, dat zij rijk worden in goede werken. Gaarne mededelende zijn, ik denk dat dat in de praktijk 3 keer hetzelfde is, 4 keer zelfs, want er staat nog achter gemeenzaam. En het ontbreken in de grondtekst van het woordje en duidt er helemaal op dat het om hetzelfde gaat. Hè? Gemeenzaam wil zeggen dat men één is en dus eventueel deelt, althans mededeelt, want het staat er. En dan staat er in vers 19, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen de toekomende. Dat woordje het zou je moeten veranderen in de. Het geeft alleen aan dat de vertalers de spoorbijsten zijn. Niet bij het vertalen, maar wel bij de gedachtegang. Want welk toekomende, over wat toekomend gaat het dan? Ja, gewoon de toekomende eeuw uiteraard. Hè. Zegt de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij zichzelf wegleggen tot een schattengoed fundament tegen of voor, want het is heus hetzelfde, voor de toekomende eeuw. En hier staat dus eigenlijk dat men zijn aardse, zelfs gewoon puur stoffelijke aardse rijkdom kan gebruiken om zich een schat te verwerven, een schat te verzamelen voor de toekomende eeuw. En dat is wat hier staat. Dus vergadert u geen schatten op de aarde en als je ze hebt, dan zijn ze altijd nog om te zetten in schatten in de hemel. Dat is wat er staat. Hè? Nou, even rondkijken, ik geloof dat niemand zich aangesproken voelt, maar dat even terzijde. Maar dat is waar het om gaat. Hè? Dus inderdaad, het gaat hier om een investering in hemelse zaken, in plaats van aardse. En ook, en ik moet u zeggen, dat iemand die geneigd is te beleggen voor dit argument, als gelovige althans, zou moeten zwichten. Hè? Dat is een argument waar je niet tegenop kan. Je kunt beter beleggen in werkelijk vastgoed, want dat is mijn soort vastgoed en dat is onzinnig. En al het andere is toch niet vast. Nou goed, terug naar Matthäus 6. Want zoveel verstand heb ik daar ook weer niet van, hè. Dus terug naar Matthäus 6. Er staat in vers 21 nog een andere toelichting dan die in 1 Timotheus 6. Hier staat, vergader u geen schatten op de aarde en dus vergader u schatten in de hemel. Want aardse rijkdom wordt door dieven doorgraven en wordt gestolen en wordt door de mot en de roest verdorven, of hoe dat maar heten mag allemaal. Het is dus ongestadig. En in vers 21 staat dan, maar vergadert u schatten in de hemel. Dat staat er niet, maar dat is wel de gedachte uiteraard, want er staat meteen bij, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En waar men verzamelt, daar zal inderdaad het hart naar uitgaan, of daar zal uw hart zijn. Men zou dus beter schatten kunnen verzamelen in de hemelen, opdat het hart uit zou gaan inderdaad naar die hemel. En opdat onze hoop inderdaad gesteld zou worden op die levende God en in het bijzonder op die schat die ons wacht. Dat is het idee van vers 19 tot en met 21. Lijkt me duidelijk genoeg, hè. In het algemeen krijg je trouwens ook de uitspraak later in vers 33. Dat is ook een heel goede in dit verband. Vers 33, maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En daar gaat het maar om, hè. Men zou dat moeten zoeken, de onzienlijke dingen, en men zou zich daarop moeten oriënteren. Dat moet onze toekomstverwachting zijn, en voor die toekomst leven wij eigenlijk daarnaartoe, maar ook in dienst daarvan. Goed, dan gaan we naar vers 22 van Matthäus 6, waar staat, de kaars des lichaams is het oog. Dat is heel ingewikkeld natuurlijk wat hier staat allemaal. Hè. Vooral als je de Bijbel letterlijk wilt nemen altijd. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zijn? En dan meteen, niemand kan twee heren dienen. Ik heb altijd het idee dat dat met het voorgaande verband houdt. Want de gedachte is dat het oog inderdaad het meest, hoe moet ik het zeggen, het invloedrijkste zintuig is wat wij hebben. Onze ogen, dat is ook een Bijbelse gedachte, onze ogen wekken immers begeerte op en geven richting aan onze levensweg. En andersom is het natuurlijk ook zo dat we onze ogen richten op de weg en in de richting die wij gaan. En heel de gedachte is hier dat dat oog eenvoudig zou zijn. En voor eenvoudig lees ik altijd enkelvoudig. En dat betekent dat we maar naar één ding zouden kijken. En voor zover we al kijkend zoeken, zouden we dus maar één ding zoeken. En wat dan? Wel, dat is dan weer vers 33. Zoek eerst het koninkrijk. Het idee is dus dat men zijn leven eenvoudig zou moeten inrichten. Dat men niet te veel dingen zou moeten nastreven. In principe zelfs maar één ding. En dat betekent dan dat ons oog enkelvoudig of eenvoudig zou zijn. Synoniem is oprecht, heeft ongeveer dezelfde betekenis. En het idee is dat daardoor heel ons leven bepaald zou worden. Kijk, de idee van kaars en van licht die hier gebruikt wordt in samenhang met het oog en daarna de verlichting van het hele lichaam, die vindt zijn oorsprong in het feit dat licht nou eenmaal staat voor leven. En over het leven als zodanig gaat het, hoewel de woorden gebruikt worden voor licht. En verder is het zo dat dat wat in de mens is, ook inderdaad in het algemeen tot uitdrukking komt via het oog. We zeggen dan via de oogopslag. Je kunt er iemands ogen zien wat voor iemand is. Sommigen kunnen dat beter dan ik in elk geval. En doet er verder wat mij betreft weinig ter zake. Maar het is inderdaad een feit. Zodat inderdaad het oog in het algemeen onze instelling, onze aard, onze gerichtheid in het leven inderdaad verraadt. De ene is een spiegel van het andere. Er staat er trouwens, er staat bij gelegenheid dat het oog een spiegel is der ziel. Waarna men het toch weer niet begrijpt, omdat men de spiegelende werking van het oog niet kent. En in de tweede plaats omdat men niet weet wat ziel is. Maar heel de gedachte is dat onze wijze van leven tot uitdrukking komt inderdaad in ons oog. Maar dat zelfs in meer dan één opzicht. Is er een iriscopist in de zaal? Nee, want die zou wel hebben zitten knikken nou, natuurlijk. Maar dat even terzijde. Nee, daar mag ik verder niet over praten. Nee, goed. Maar er zit wel wat in. Goed. Dus de kaars des lichaams is het oog. De gedachte is dat via het oog het leven als het ware tot ons komt. Het heeft te maken met wat wij zien. Het heeft te maken met waarop wij onze ogen richten. En dus heeft te maken met waar onze begeerte naar uitgaat enzovoorts. Maar de hele geheim van al deze losse schriftgedeelten als het ware is dat ze met elkaar gemeen hebben. Dat ze maar één boodschap hebben, één ding zeggen. En dat is die inderdaad van vers 33. Zoek eerst het koninkrijk, daarna zal onze begeerte uitgaan. En waar dat koninkrijk in de hemel is, gaat onze belangstelling uit naar de hemelse dingen, of naar de onzienlijke dingen, zo u wilt, enzovoorts. En daardoor zal dan ons hele lichaam, maar daarmee ons hele leven, want het kan nooit letterlijk zijn hier, hè, dus moet het zijn ons hele leven, zal daardoor bepaald worden. Het zal ons leven vullen. Dus waar het oog eenvoudig is en slechts één ding op het oog heeft, zal het daarmee ons hele, niet lichaam, want dat kan niet letterlijk natuurlijk, en zal het dus ons leven als zodanig en daarmee ons levenswandel vullen. Of je kunt ook zeggen, het zal ons leven geven. Het zal ons namelijk verlichten. Een aardig voorbeeld van dit principe hier, via de typologie dan, vinden wij in Openbaring, waar we het visioen vinden van het nieuwe Jeruzalem, waarvan ik elke keer en vorige keer hier ook gezegd heb dat het spreekt over het nieuwe verbond, waaronder wij al leven. En daar staat er dat de stad, en dus degene die onder het nieuwe verbond leven, de zon en de maan niet van noden hebben, want het lam zelf zal haar kaars zijn. En dat betekent gewoon dat aangezien het lam Christus is, betekent het vervolgens gewoon dat Christus ons leven is. Ook licht geeft, maar altijd in de overdrachtelijke zin uiteraard. Hè. Hij geeft ons leven, hij vult ons leven. En daar gaat het maar om. En dat is uiteraard uiteindelijk hier ook de gedachte. Nog iets anders is de parallel die wij tegenkomen straks in hoofdstuk 7 vers 3. Ik grijp maar meteen vooruit. Want daar staat, wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet, waarna we ons afvragen hoe wij een balk in ons oog kunnen hebben. Toch? Want dat een ander die heeft, dat vinden we tamelijk verzand, maar bij ons, nou goed. Het is heel moeilijk, hè, oog. Maar de oplossing van het probleem ligt, voor zover ik weet, in het feit dat het woord oog, althans in het Hebreeuws, hoewel dit geen Hebreeuws is, maar het woord oog, althans in het Hebreeuws, synoniem is met bron. En in de Hebreeuwse taal is dat zo, het is gewoon hetzelfde woord. En in het Grieks is het dat net zo goed en in het Nederlands net zo goed, alleen wij zijn dat vergeten. Daar wordt het weliswaar niet uitgedrukt in de taal, voor zover ik weet. Maar het is wel degelijk zo dat het oog, dat wil zeggen de dingen waarnaar wij kijken, dat wil zeggen wat wij met het oog doen, is bepalend voor wat wij met heel de rest van ons lichaam en dus met ons leven doen. En dat betekent dus dat in zekere zin het oog de bron is, hè, ons gezichtsvermogen, de bron is van onze levenswandel. Heel in de breedte, heel in het algemeen, vind je dat natuurlijk in de uitdrukking uit 2 Korinthe 4, namelijk wij zien niet op de dingen die men ziet, of wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dus kennelijk heel die oude schepping, want daar gaat het daarover in de rest van dat schriftgedeelte, dat heel die oude schepping inderdaad aanmerkt de dingen die men ziet en wandelt door aanschouwen en niet door geloof, ben ik weer bij een ander schriftgedeelte. Terwijl van ons gezegd wordt, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar al die schriftplaatsen hebben als basis die ene gedachte, dat de mens ziet aan wat voor ogen is, daar leeft hij uit. En daar beoordeelt hij de dingen op. En op grond van wat hij ziet, neemt hij ook zijn beslissingen en gaat hij zijn eigen weg. Zodat in die zin het oog de bron is van zijn, voor zijn leven. Daar leeft hij uit namelijk. En heel in de letterlijke zin zijn we het ook vergeten, maar een mens kan niet leven als er niet een bron is. Daar heb ik het over heel letterlijk, een bron. Een mens moet leven in de buurt van water. Dieren trouwens ook, maar de mens in het algemeen, speelt een belangrijke rol bijvoorbeeld in Genesis, in de geschiedenis van Abraham en meer nog trouwens in de geschiedenis van Isaac. Er moeten bronnen zijn waaruit men zou leven. Maar als je het in het Hebreeuws zegt, kan je net zo goed zeggen, er moeten ogen zijn waaruit je zou leven. Of een oog, een bron. En dat is waar het dus hier om gaat. Op hoofdstuk 7 kom ik terug. Want het zal duidelijk zijn, splinters of balken in een bron, dat is een gegeven wat we in de Bijbel ook nog wel tegenkomen. En dat is in ieder geval iets wat voorstelbaar is. Maar splinters en balken in iemands oog, dat blijft een moeilijk verhaal. Hè? Goed. Dus terug naar Matthäus 6. De kaars des lichaams is het oog, want door het oog wordt het lichaam verlicht, of anders, via het oog ontvangt het lichaam leven, of wordt de levenswandel of de levensweg bepaald. Dat is het idee. Vandaar dat het oog in het algemeen de kenmerken draagt van heel iemands levenswandel. Dat is nou eenmaal zo, hè. En eventueel van heel iemands lichaam. En eventueel van heel iemands aard en aanleg. Dat is nou eenmaal zo. Dat kun je wel ontkennen. Maar ik kan het ook niet helpen dat het zo is. Bovendien heb ik er geen behoefte aan persoonlijk. Om te weten hoe zoiets werkt. Hoe dat kan. Hè? Hoe iemand desnoods met een vergrootglas of via fotografie je ogen bestudeert. En je dan vertelt hoe het met je gesteld is. Hè? Hoe dat werkt. Ja, dat maakt me niet uit. Maar dat kan, op grond van de Bijbel zou ik zeggen, het moet kunnen. Er zijn er die zeggen, ik kan het ook. Dan zeg ik, nou, dat zal wel. Maar in wetenschappers, en ook in alternatieve wetenschappers, heb ik sowieso erg weinig vertrouwen. Maar het idee als zodanig is op zich een volstrekt Bijbels idee. Nou goed. En verder bent u gewaarschuwd voor iedere wetenschapper en voor iedere alternatieveling. Voor ieder mens namelijk. Maar dat zal toch niet helpen dat ik dat zeg, dus vooruit. Maar voor de goede orde dan. Ja, ik ken iemand die zegt, wij hebben daar verstand van en wij kunnen niet aantonen dat het werkt, dus is het occult. Zo van, als ik het niet begrijp, dan moet het van de duivel zijn. Dus iemand met een titel voor zijn naam ook nog, maar ik durf de naam niet te noemen, want we kennen hem allemaal. Maar ik steek er altijd een beetje de gek mee. Ik zeg, als die man het niet begrijpt, dan is het van de duivel. Maar dat beweert hij echt. En zo zwart-wit liggen die dingen in ieder geval niet. Hè? Bovendien, je kunt dingen begrijpen om andere redenen dan de causale. Dus begrijpen om andere redenen dan de puur natuurwetenschappelijke. Zodat je niet meteen die dingen moet veroordelen. Maar goed, terug naar Matthäus 6. Waarbij terecht waren in vers 23, indien uw oog boos is en dus niet eenvoudig is en dus op van alles en nog wat gericht is, puur actief is, gericht is op zienlijke dingen, indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Dan komt er van leven inderdaad niks terecht. En indien dan het licht dat in u is duisternis, hoe groot de duisternis, staat er. Want de gedachte is dat de Heer zegt dat natuurlijk in de eerste plaats tot zijn tijdgenoten, in grote meerderheid levende onder de wet, waarbij zij zich verbeelden licht te hebben, maar het zal blijken dat het licht wat zij hebben slechts letterlijk licht is, in het gunstigste geval, maar in ieder geval gaat het daarbij om volstrekt, maar dan ook volstrekt uiterlijke dingen, de dingen van de wet namelijk, en het zal blijken dat het helemaal geen licht is, maar duisternis, maar ook dat hebben wij toevallige wijze zaterdag besproken, omdat dat staat in 2 Korinthe 3. Zodat je ziet hoeveel verband er nog is, hè, tussen deze beide schriftgedeelten. En er wordt zelfs gezegd dat men heerlijkheid kan hebben, en dan blijkt het niet eens heerlijkheid te zijn. En men kan licht hebben, en het is niet eens licht, enzovoort. En dat is wat hier ongetwijfeld gezegd wordt, hè. Zodat je maar weer ziet, dat uit het verband blijkt dat ons oog, als het ware, overdrachtelijk gesproken, gericht zou zijn juist niet op uiterlijke dingen, maar juist op de onzienlijke dingen, zoals 2 Korinthe zegt, of zoals het hier later staat in vers 33, op het Koninkrijk Gods en al wat daarmee samenhangt. En waar men zich richt op uiterlijke dingen, daar zal blijken dat er in de praktijk helemaal geen licht is, maar duisternis. En dat het een goede toepassing is van dat schriftgedeelte, wil ik u er nog wel laten zien. Anders denkt u dat ik het uitgevonden heb. En dat is niet zo. Want het staat gewoon in, even kijken, in Romeinen hoofdstuk 2. Waar eerst in vers 16 staat, we waren daar al even, want we waren in vers 5 en 7 en 8 enzovoorts. En daarna zijn we even in vers 16, want daar staat in het algemeen dan dat God de verborgene dingen der mensen zal oordelen. De dingen die in het hart namelijk verborgen zijn. Dus niet het gebruikelijke woord voor verborgenheid overigens. Niet mysterion of zoiets, maar het is iets met cryptisch. De cryptische dingen, de dingen die verborgen zijn in het inwendige van de mens, dus in het hart, die zal God oordelen. Dat klopt natuurlijk ook, want de mens ziet aan wat voor ogen is, staat er dan bij gelegenheid. Maar God ziet het hart aan, namelijk die verborgene dingen, onzienlijke dingen. En op grond daarvan ontvangen wij beloning en dus eventueel die schat in de toekomst, die erfenis. Dus het gaat inderdaad over die zaken. Er staat bovendien, door Jezus Christus en naar mijn evangelie, hetgeen bedekte verwijzingen zijn, omdat het hier nog niet een rol van betekenis speelt, maar het zijn bedekte verwijzingen, niet naar de jongste dag, maar het zijn verwijzingen naar onze verschijning, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat maakt namelijk onderdeel uit van het evangelie van Paulus, alleen dat heeft hij hier nog niet besproken of bekendgemaakt, dus kan hij het ook nog niet uitgebreid zeggen, maar hij zegt dat in ieder geval die verborgene dingen geoordeeld zullen worden in overeenstemming met wat hij noemt mijn evangelie. Zodat het een rechtstreekse verwijzing is dan toch naar de opname van de gemeente en eventueel de rechterstoel van Christus. En in dat verband, in verband met die verborgene dingen in des harte en eventueel uitwendige dingen, zegt hij, vers 17, zie, gij wordt een Jood genaamd. Waarom dat zie aan het begin staat, daar kun je dan zo langzamerhand een idee van krijgen. Hè? Zie. Het is toch eens beloofd te maken. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Je kunt ook lezen, gij wordt een Jood genaamd omdat gij op de wet rust. Want voegwoorden, weet u wel, die zijn over het algemeen verwisselbaar. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt in God, of roemt op God. En gij weet zijn wil en gij beproeft of proeft de dingen die verschillen. Zijn de onderwezen uit de wet. Zo ziet de Jood dat. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, want de blinden leven in duisternis, maar de Jood heeft dus goede ogen. En dus licht. Hij verbeeldt zich licht te hebben. Dat is het. Gij betrouwt uzelf te zijn, dat is alleen hun idee hoor. Maar gij betrouwt uzelf te zijn, een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Nou, daar heb je het, licht voor degenen die in duisternis zijn. De bedoeling van Israël in het algemeen, in de hele heilsgeschiedenis overigens, is inderdaad dat Israël het licht, namelijk het woord Gods, zou verspreiden onder de heidenen die geacht worden in duisternis te zijn. Waarna we altijd zo rond kerst citeren uit Jesaja. En zeggen, een volk wat in duisternis wandelt zal licht zien. En ik kan het niet nalaten erbij te zeggen, dat als hier dit gezegd wordt van de Joden, die leidslieden zouden zijn van degenen die in duisternis zijn. Wie zijn dan degenen die in duisternis en die groot licht zouden ontvangen? De heidenen, dat rekenen we goed. Ja. Dat is volledig goed, maar dat is niet het antwoord waar ik naar onderweg was. Hè? De 10 stammen uiteraard. Hè? Ze zouden licht zien en er komt de gemeente uit voort. Zeker wel, dat is Jesaja. Maar goed, we zullen het daar nog wel eens over hebben. Maar van de Joden staat, gij betrouwt uzelf te zijn, leidsman der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, waarmee dus het begrip licht en duisternis toegelicht wordt, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet, enzovoorts. Maar de gedachte is uiteraard dat zij dat licht niet zijn en dat licht niet hebben, dat licht zelf ook niet gebruiken, enzovoorts. En dat dus de wet en zowel als de besnijdenis niet nut zijn. Want dat is wat in de rest van dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. Wat zij beschouwen als licht is in de praktijk duisternis. Maar zoals gezegd, dat is ook de gedachte van 2 Korinthe 3. Want licht is het licht van het nieuwe verbond. Goed. Dan gaan we weer terug naar Matteüs 6. De laatste zin van vers 23. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot de duisternis. En dan hebben ze ervan gemaakt, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Want als de Jood levend onder de wet in de praktijk in duisternis leeft, hoe groot is dan de duisternis wel niet, of niet wel? Hoe groot is dan de duisternis wel, of niet? van de... Dat weet ik nooit, dat kan allebei, hè. Hoe groot is dan de duisternis van de heidenen? Die de wet niet hebben. Dan moet er nog veel grotere duisternis zijn. En dat is de gedachte die hier dus naar voren gebracht wordt. Daarna komen we meteen terecht in vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En daar bestaat problemen over, problemen die ik bij deze gelegenheid in ieder geval niet uitgebreid wil toelichten. Maar ik heb het idee, ook op grond van andere plaatsen waar het begrip mammon gebruikt wordt, dat is Lucas 16 namelijk, in de gelijkenis. Ik heb het idee dat het hier in dit vers inderdaad gaat om het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En als er staat, niemand kan twee heren dienen, dan is de vraag, wie zijn die twee heren? En we hebben het net op grond van de voorgaande zin, over licht tegenover duisternis. En dus over de duisternis van het oude verbond in vergelijking, althans, met het licht van het nieuwe verbond. En de volgende zin zegt, niemand kan twee heren dienen. Dus je zou op zijn minst moeten veronderstellen dat die twee heren gevormd worden door licht en duisternis uit het voorgaande vers. En dat is ook zo, want het gaat om oude en nieuwe verbond. Want dat thema, dat niemand twee heren kan dienen, is immers het thema van een heel belangrijk deel van de Nieuwtestamentische brieven. En van sommige brieven in zijn geheel. Zoals daar zijn Galaten en in het bijzonder Hebreeën. En voor een deel dus ook weer 2 Korinthe, weet u wel, die hoofdstukken 3, 4 en 5, waar we dus zaterdag over gesproken hebben. Gaat ook daarover. Men kan niet twee heren dienen, het is of het een of het ander. Men dient of de wet of de genade, men dient of het oude verbond of het nieuwe verbond. En als men het oude dient, heeft men aan het nieuwe niks. Als men door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen, of hoe dat maar heten mag. Het kan niet over wat anders gaan, het moet die twee zijn. Waarna de moeilijkheid, overigens, schuilt in de term mammon die hier gebruikt wordt. Want de term mammon wordt gebruikt ter aanduiding van de onrechtvaardigheid. Vanuit de ogen van de Joden, die gebruikten namelijk de term ter aanduiding van de heidenen. Men noemt dat dan ook de onrechtvaardige mammon. Waarna men ervan gemaakt heeft dat de mammon het geld zou zijn en dat het zou te maken hebben met geldgierigheid of iets dergelijks. En dat is een misverstand, dat is het niet. De uitdrukking is de onrechtvaardige mammon. Het is de aanduiding van het leven zonder de wet, dus het leven van de heidenen. Zo ziet de Jood dat. Het is ook een term trouwens, voor zover ik weet, die ook gebruikt werd in de Talmud, wat tamelijk vreemd is. Maar in ieder geval bij de Joden een bekende term. En dat is maar waar het om gaat. En het verhaal is dat onder mammon wel eens verstaan wordt niet een of andere ondeugd, maar gewoon het leven niet onder, maar zonder de wet. En dus is het gewoon de aanduiding in het algemeen van de heidenen, vanuit de Joodse blikken, want daar wordt de term zo gebruikt. Hè. U weet toch wat er staat, dat de Joden hebben de Heer Jezus genomen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Wat betekent dan onrechtvaardigen? Want het suggereert dat de Joden dan niet onrechtvaardig waren, hoewel in hetzelfde vers staat dat zij hem gekruist hebben door de handen van onrechtvaardigen. Wat betekent dan onrechtvaardigen? Degenen die niet onder de wet leven, de heidenen dus, meer niet. Meer niet en niks minder. En hoewel het woord heiden in sommige kringen negatieve betekenis heeft, betekent het toch echt alleen degenen die niet onder de wet leven. Vandaar dat de term inderdaad voor de 10 stammen ook gebruikt wordt. Jazeker. Ja. En mammon is gewoon een soort scheldwoord, zal ik maar zeggen, vanuit het Jodendom voor de onrechtvaardigen. En voor alle duidelijkheid heet het dan, in Lucas 16 is dat geloof ik, heet het de onrechtvaardige mammon. vind het altijd moeilijk uit te leggen, maar... Lucas 16, even zien. Ja, ja. De regel aan het eind van vers 13. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Nou, ik ga er zo meteen nog wel even naartoe. Dat is wel zo makkelijk om het dan ook even toe te lichten. Maar ik blijf nog even bij Matthäus 6. Godsdienst, het dienen van God... in de gedachten der Joden... maar ook volgens de normale definitie van het begrip godsdienst... is het dienen, het leven onder de wet. Ik ben het inmiddels weer vergeten, maar ik heb het ooit eens opgezocht. Hè. Godsdienst, zoek hem maar op in je woordenboek. Godsdienst bestaat uit het leven volgens een verzameling wetten en regels, voorschriften en geboden enzovoorts. Kortom, godsdienst is niet het geloven in God, maar godsdienst is het dienen van God door bepaalde dingen te doen en meer nog ook waarschijnlijk bepaalde dingen te laten. Het is iets van werken. En de enige eventueel bijbels verantwoorde godsdienst is die van de wet. Want het christendom als zodanig is naar bijbelse begrippen geen godsdienst. De term wordt een heel enkele keer in dat verband gebruikt, maar dan met een soort woordspeling. Want de gedachte is bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, de gedachte is dat godsdienst inhoudt dat men bepaalde offers zou moeten brengen. Men moet in ieder geval iets in de collecte doen, dat is godsdienst. Minimaal, men moet iets van zijn... Van zijn bezit, van zijn tijd wellicht, aan God geven. En dus men moet er afstand voor doen en hem ter beschikking stellen. Dat is het idee van godsdienst. En in de Bijbelse godsdienst, men moet offers brengen. Eerstelingen van de oogst, eerstelingen van het vee, of hoe het allemaal maar heten mag. Enzovoort, tempelbelasting, weet je veel, wat allemaal wel en wat allemaal niet. Men moet wat geven. Maar als over ons gesproken wordt, over het christendom, dan staat er, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer, het welk is uw redelijke godsdienst. Dat is namelijk helemaal geen godsdienst in de normale betekenis van de term. Maar als men dan toch zo nodig behoefte heeft aan godsdienst, dan nu zegt de apostel, onze godsdienst bestaat eruit niet dat we iets brengen, maar dat we alles brengen. Maar dat valt buiten de regels van religie, godsdienst in het algemeen. Valt buiten die definitie. Wat ik dus zeggen wil, is dat als hier in vers 24 staat, gij kunt niet God dienen en dan nog het een en ander. Dan wordt onder God dienen verstaan de wet, het leven onder de wet. Dat is de enige godsdienst waar ze ook hier maar aan gedacht kunnen hebben. Bovendien, er is helemaal geen alternatief. Christendom kan het sowieso niet zijn, het bestond nog niet. Maar dat is de moeilijkheid dan net van de uitspraak. Want als dat God dienen uit dit vers staat voor het leven onder de wet, waarvoor staat dan het dienen van de mammon? Het dienen zonder de wet, dat is het enige echte goede antwoord, maar het is een verwijzing uiteraard naar de dienst onder het nieuwe verbond, naar onze situatie als gelovigen die zonder de wet behouden zijn geworden en ook zonder de wet leven, niet, namelijk niet onder de wet, maar onder een ander beginsel, wat niet valt in de categorie godsdienst. Wij zijn het zo gaan noemen en tot overmaat van ramp is het christendom voor het algemeen ontaard in wel degelijk religie. Een dienst van werken, een dienst van wet enzovoort, vandaar dat we het verschil dan niet meer zien. Maar het gaat ook niet om een zichtbaar verschil, het gaat om het fundamentele bijbelse verschil tussen godsdienst in het algemeen en de wet in het bijzonder aan de ene kant en het leven onder het nieuwe verbond aan de andere kant. En ik ben dus van mening, dat blijf ik nog steeds volhouden, dat hier mammon genoemd wordt ter aanduiding van inderdaad gelovigen die wel degelijk God dienen, maar niet via de officiële vorm van godsdienst, maar juist daarbuiten, namelijk zonder de wet. Buiten de wet om. Dus je kunt niet God dienen en de mammon betekent dan het toch gewoon, gij kunt niet leven onder de wet en onder de genade. Het een doet het ander teniet. Dat is het thema van al die nieuwtestamentische brieven. Waarna natuurlijk iemand suggereert, maar zou het dan niet andersom zijn? Want dat het licht en duisternis, dat het dat is, en dat het bij twee heren gaat om het nieuwe en het oude verbond, dat kan best, maar kiezen we dan niet voor God dienen als aanduiding van ons leven, want wij dienen toch God, en mammon als het geldzucht van de wereld, want dat is de traditionele verklaring dan, dan moet ik u zeggen dat het wel leuk gevonden is, en dat het heel wat makkelijker zou zijn om het u zo voor te houden, maar het is gewoon niet te verantwoorden, omdat het dan niet meer klopt in Lucas 16. Want dat is die fraaie gelijkenis, ik blijf het een prachtige vinden, die zo slecht begrepen wordt, omdat men domweg zich niet voldoende concentreert en domweg niet leest wat er staat. Dat is echt waar. Hij is niet moeilijk, maar je moet er wel bij blijven. Er was namelijk een zeker rijk mens, 16 vers 1. Er was een zeker rijk mens. Dat was de Heer zelf, dus die kan nooit wat hebben tegen rijkdom. Dat is God zelf. Nou ja. Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En u weet wat een rentmeester is, hè? Iemand die de huishouding regelt, iemand die het huis beheert. En dat betekent het woord ook, want rentmeester is oikonomos. En dat betekent dus gewoon, oikos is huis. En nomos heeft te maken met nemo, namelijk geven en nemen. Meestal vertaald met geven trouwens. Maar het is geven en nemen, het is beheren. Want dat betekent het, beheren. En het idee is dus dat deze man gewoon het huis beheert. De rentmeester. Zo heet dat een rentmeester. Waar het in het Nederlands etymologisch vandaan komt, weet ik ook niet. Maar dat speelt geen rol. De huishouder dus, de rentmeester. Soms ook vertaald met uitdeler in de brieven, Nieuwe Testament. Maar goed, hij had een rentmeester. En deze rentmeester werd bij hem verklaagd, aangeklaagd. Als die, of toen die, dat kan ook, als die zijn goederen doorbracht. Dus dat wil zeggen, de rentmeester deed zijn werk niet goed. Was hij toen onrechtvaardig? Dat weet ik niet, want daar gaat het niet over. Het woord wordt ook niet gebruikt. Mocht hij die goederen doorbrengen? Het antwoord is, hij kon doen wat hij wil, want hij was rentmeester en was erover aangesteld. Het is net zoiets als dat er een bedrijf is, een of ander bedrijf. Het is eigendom van de eigenaren uiteraard. En in vele gevallen voert er iemand de leiding die helemaal niet de eigenaar is van het bedrijf. Want de directeur die huurt tegenwoordig ook gewoon via een, een uitzendbureau. Dat kan, toch? Als je de goede krant koopt, dan staat die vol met advertenties waarin directeuren gevraagd worden. Dan kun je gewoon solliciteren, is geen enkel probleem. Dan kun je aangesteld worden. En als je het niet goed doet dan, als je directeur bent, rentmeester dus van de hele ballentent. Toko heet, dat is het woord tegenwoordig. Hè? Tegenwoordig heet dat een toko. Dat is Haags slang, maar daar gaat het nog niet over. Als je dan ben je directeur van de hele toko, maar nou doe je je werk niet goed. Wat dan? Word je dan aangeklaagd bij de rechtbank of zo? Omdat je je werk niet goed doet? Hè? Een gouden handdruk. Nou, wij noemen dat gewoonlijk een schop. Of een zak, dat kan ook. Kun je ook krijgen? Nee, tegenwoordig krijgen. Word je weggepromoveerd, krijg je gouden handdruk. In ieder geval, er zijn wat eufemismen voor, maar het heet gewoon ontslag. Ontslag. Jawel. Er zijn een paar honderd woorden die op slag eindigen, herinner ik me nu. Want die heb ik eens uitgezocht. Maar ik ben het lijstje kwijtgeraakt, dus vooruit. Heb je nog eens wat te doen. Maar waar het om gaat, is dat als die rentmeester zijn werk niet goed doet, is hij niet per definitie schuldig, is hij ook niet aan te klagen voor een rechtbank, dat gebeurt hier ook niet. Er wordt geen recht over hem gesproken, er wordt gewoon gezegd dat hij zijn werk niet goed gedaan had. En er staat niet eens bij of hij dat met opzet gedaan had of niet, er staat alleen gewoon dat het met de toko slecht ging. Om het heel eenvoudig te houden. Want dat kunnen de meesten nog begrijpen. Toch? Hij bracht zijn goederen door. Er kwam niks van terecht. Van heel die huishouding. De man was, als je het mij vraagt, dus niet capabel. Alleen, wij worden op het verkeerde been gezet doordat we eerst het opschrift lezen, de onrechtvaardige rentmeester, dan zeggen wij, dan zal hij onrechtvaardig geweest zijn, dus hij zal gestolen hebben uit het magazijn of iets dergelijks, weet je veel. Maar iets dergelijks, maar dat staat er toch niet? Dat staat er echt niet en daar gaat het ook niet over. Hij deed zijn werk niet goed. En als u het mij vraagt, kon hij dat ook niet. En dat is dan ook de reden voor ontslag. Want hij zou zijn ontslag krijgen. Dat staat hier. Dus er staat... Hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Want zo zegt de baas dat dan gewoonlijk, hè? Maar goed. Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dat betekent gewoon dat de afrekening moet plaatsvinden. Niet met betrekking tot zijn salaris, maar met betrekking tot de boekhouding van de huishouding uiteraard. Hij moet de boeken inleveren. De administratie wordt hem weggenomen, zal ik maar zeggen. En het kantoor moet op slot. Kortom, hij moet verantwoording afleggen, want dat is rekenschap in de praktijk. Maar het heeft met rekenen te maken, de boekhouding. Het spul moet afgesloten worden. Hij zal namelijk niet langer rentmeester kunnen zijn, staat er. Waarna wij nog heel slim denken te zijn. Want waarom moet hij dan de boeken inleveren? Hij kan toch gewoon zijn ontslag krijgen. Dan neemt er ander gewoon het zaakje over.
Dan kan hij niet meer veranderen.
Dan kan hij niet meer veranderen. Ja, dat is waar. Ja. Daar is een hele eenvoudige oplossing voor. Het rentmeesterschap wordt opgeheven. Heel namelijk dat huis, als het al een huis was, want dat staat er niet, maar het rentmeesterschap als zodanig zou worden opgeheven. En als het een bedrijf is, betekent het, het bedrijf zal worden opgeheven. Het ging slecht met het bedrijf. Dan kun je wel zeggen, dat is de schuld van de rentmeester, maar dat staat er ook weer niet. Maar het bedrijf draaide in ieder geval niet, en zeker ook inderdaad niet, onder deze rentmeester. Maar de heer zegt, die rijk mens, die zegt, breng de boekhouding hier, lever maar in, gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. Want er staat een werkwoord aan, hè? Maar goed. Gij zult niet langer, gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En dat is te meer duidelijk als het inderdaad zo zou zijn dat het rentmeesterschap als zodanig zou worden opgeheven en het bedrijf, want laten we het daar maar op houden voor het gemak dan, het bedrijf inderdaad zou worden opgeheven. En ik verzin het niet, want dat is ook wat er gebeurde, want dit rentmeesterschap is uiteraard niks anders dan de bedeling, want dat is hetzelfde woord, oikonomia, is het rentmeesterschap is niks anders dan de bedeling van de wet en de rentmeester is uiteindelijk het Joodse volk. Want die zouden de wet beheren. En eventueel inderdaad uitdelen, want men vertaalt zoals gezegd beheren het liefst met uitdelen. Maar beheren vind ik trouwens ook een mooie term in het Nederlands, want het heeft de betekenis van heer zijn. Beheren, ergens heer over zijn. Maar wat Israël zou doen, en het Joodse volk dus ook, is het woord Gods, de wet Gods, maar in ieder geval het woord Gods, bekendmaken aan de overige volkeren. Het zou licht zijn voor hen die in duisternis wandelen. Maar er kwam niks van terecht, dus zegt de Heer, ik hef dit hele rentmeesterschap op. Want er zou namelijk een einde komen inderdaad aan de bedeling van de wet. En het is niet zo dat de bedeling, dat slechts het Joodse volk ontheven werd van de functie van rentmeester van de bedeling van de wet. Want dat zou betekenen dat er een andere rentmeester gekomen zou zijn sindsdien. En dan krijgen we weer die verhalen van de kerk is in de plaats van Israël gekomen en zo. En de doop in de plaats van de besnijdenis en al dat soort zaken. Maar zo ligt het niet. Dat rentmeesterschap van de wet zal worden opgeheven. En het zou automatisch inhouden dat dus het Joodse volk ook niet langer de rentmeester zou kunnen zijn van de bedeling der wet, de huishouding der wet. Nou, nu verder. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, want die was een gisteren jongen. Hè? Toch, hè? Want we hebben het over het Joodse volk. De rentmeester zeide bij zichzelf, Wat zal ik doen? Terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt, mij afneemt. Want dan komt hij zonder werk. Ik moet er meteen bij zeggen dat het Joodse volk als zodanig heel het bestaansrecht verliest als van hen de wet wordt weggenomen. Want wat betekent het dan nog Jood te zijn? De Jood, zeg ik altijd, ontleent zijn identiteit aan de wet en aan het leven onder de wet. En waar de Jood niet onder de wet leeft, heeft hij helemaal geen identiteit. Ik kan ze wel als Jood beschouwen, maar dat betekent in de praktijk niks. Maar dan ook werkelijk niks. Nou goed. Dus de man zegt, ja, wat moet ik nou, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt. Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij, wat het maar wezen mag dan, hè, want daar gaan we het niet over hebben. En hij zegt, ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. Er zit dus tijd tussen het moment waarop vastgesteld wordt dat het rentmeesterschap zou beëindigd worden en het daadwerkelijke einde van het rentmeesterschap. Dat heb ik ook eens gelezen trouwens in Hebreeën 8. Want daar staat dat. Daar schrijft de apostel dat Jeremia gesproken heeft over een nieuw verbond in plaats van het oude. En dus over een nieuwe bedeling in plaats van een oude bedeling. Terminologie die zelfs in reformatorische kring in dit verband gebruikt wordt. Want die spreken over oude en nieuwe bedeling net zo goed als wij. Alleen kennen ze er daar niet meer dan deze twee. En wij toevallig wel. Maar niettemin, het is een heel simpele, bekende zaak. Ik kan het dus rustig zo zeggen. Het zijn erkende uitdrukkingen ook. Het betekent dus dat Jeremia gesproken heeft over een nieuw verbond en dus een nieuwe bedeling ter vervanging van de oude. En de apostel voegt er in de laatste verse van Hebreeën 8 aan toe dat dan dus sinds de dagen van Jeremia het oude verbond inderdaad een oud verbond is en dus verouderd is en nabij de verdwijning. Zodat men op zijn minst vanaf de dagen van Jeremia en dus honderden jaren lang de tijd had om zich in te stellen op het voorbijgaan van de wet. Op het voorbijgaan van het rentmeesterschap van waarvan zij rentmeester waren. En de vraag is, wat doen we daarna? Wat als dat rentmeesterschap beëindigd wordt? Nou, zegt de apostel Paulus, dan hebben we hier een nieuw rentmeesterschap. Een nieuwe bedeling. En daar gaat dus die hele Hebreeënbrief over. Dus dat zijn een paar honderd jaar. Goed, ik weet wat ik doen zal, zegt hij, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, dat had de Jood moeten bedenken, sinds Jeremia dus, zij mij in hun huizen mogen ontvangen. Wie zijn zij? Ja, kan alleen nog maar heidenen zijn, hè? Je kunt hoger nog vragen welke heidenen, maar in ieder geval heidenen. Goed. En wat deed hij? Hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijn heren en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. Gek, hè? Wat modern, hè? 100 barrels. Nou ja. Ja, kantjes kan ook, maar dan zit er wat anders in natuurlijk, hè? Goed, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Wat dan de vraag is, mocht die rentmeester dat zo regelen? Ja, hij was rentmeester. Hij was het nog steeds. Hij had dus de kans om dat te doen. Hij kon dat ook doen. En elke directeur die mag wel een regeling treffen met de debiteuren, hè? Ik kan doen wat hij wil. Jawel, het zal hem niet in dank worden afgenomen door de eigenaar, maar hij kan het doen. Hij zet alleen zijn baan op het spel, toch? Maar, nou ja, als die baan dan toch van tijdelijke aard is, zoals hier blijkt, dan kan hij dat beste maar doen. Dat staat hier ook trouwens. Hij doet dus dit, hij zegt, ben je 100 schuldig? Oké, daar maken we 50 van, dus je scheldt 11 van de schuld kwijt. Daarna zei hij tot een andere, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei, 100 mut tarwe. Wat voor een bedrijf dat was, begrijp ik niet helemaal. Maar hij zei, 100 mut tarwe. En hij zei, tot, zo'n Unilever zijn. En hij zei tot hem, Neem uw handschrift en schrijf 80. En op die getallen en talen van olie ga ik nou niet in, hè. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Kijk, nu wordt hij inderdaad onrechtvaardig genoemd. Want volgens het recht was er een schuld van 100 vaten olie en wat was het, 100 mut tarwe. Je moet altijd aan die kameel denken daarbij, maar misschien kunnen jullie dat zo snel niet volgen. Die kameel door het oog van de naald, maar vooruit, misschien hebben we het daar nog eens over. Hè? Maar in ieder geval 100, daar gaat het over. Dus de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, want hier was hij onrechtvaardig, want volgens het recht was er een schuld van 100 vaten olie, 100 mut tarwe enzovoorts. Maar ja, hij zegt, laat me zitten. En hij maakte zich dus vrienden bij de debiteuren. Nou, en hij zei tot hem, neem uw handschrift, schrijf haastig 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, staat er met 1 achter, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze, de zonen staat er eigenlijk, want de zonen deze wereld zijn voorzichtiger, en het heeft altijd de strekking van verstandiger, zo staat het trouwens ook in de nieuwe vertaling, denk ik. Zijn verstandiger, voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, waarbij voorzichtig, een heel goed Nederlands woord is op deze plaats, want voorzichtigheid veronderstelt dat men vooruitkijkt, voorzicht heeft. Wij noemen dat dan verstandig, maar dan zijn we de betekenis van de term eigenlijk kwijt. Hè. Voorzichtig is veel mooier. Dus je realiseert wat het betekent, echt. Hè. Hij had namelijk gerekend met de toekomst. En de Heer zei tot die rentmeester, nou, dat heb je handig gedaan. Kost mij geld, maar je hebt het handig gedaan. En de Heer had dus lovende woorden voor het inzicht en voor de voorzienigheid, dat is hetzelfde, voor het voorzicht, voor de vooruitziende blik van zijn rentmeester. Dat kostte hem wel wat, maar hij vond het een goed idee. Dus de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want en dan komt meteen de toepassing al, want de kinderen deze wereld, de heidenen, daar komt het in de praktijk op neer, zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Want de gedachte is dat het Joodse volk als zodanig en dus eventueel de Jood individueel, dat die een voorbeeld zouden nemen aan deze onrechtvaardige rentmeester en dus niet zo strak die wet zouden hanteren, om de eenvoudige reden dat binnen afzienbare tijd die wet sowieso nergens meer op van toepassing zou zijn. Dat is één ding. En het andere is, men zou zich moeten zou zich rekenschap van moeten geven dat inderdaad in de nabije toekomst zij gewoon onder de heidenen gerekend zouden worden, dat ze zelf hun huis zouden kwijtraken, hun oikos, hun huis van hun oikonomia, en dus aan de heidenen zouden zijn overgeleverd, ze zouden maar vrienden moeten maken inderdaad onder degene die inderdaad niet onder de wet wilden leven, want zelfs zouden ze binnen afzienbare tijd ook niet meer onder de wet leven. Dat is het idee. En hij zegt, de wereld is handig genoeg, maar de kinderen zijn voorzichtig genoeg, maar de kinderen des lichts zijn niet zo verstandig, niet zo voorzichtig, hebben niet zo'n vooruitziende blik in hun geslacht. En dat is het Joodse geslacht uiteraard. En dat licht is uiteraard dan gewoon het licht van het oude verbond. Dan zijn we weer bij het licht terecht dus. Dat was niet de reden waarom ik dit schriftgedeelte opzocht, maar het sluit dus wel goed aan. Dus wat de Heer eigenlijk in deze gelijkenis zegt, is dat de Jood zich vrienden zou moeten maken onder de heidenen, onder degenen die de wet niet hebben. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Dat is wel zo, maar daarmee is het verhaal nog niet af. Want dan staat er, vers 9, en ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. En aangezien het woord in de Bijbel verder nergens toegelicht wordt, mammon, het wordt nergens toegelicht, zijn we dus overgeleverd aan dit vers, waarbij staat wat het is. Mammon is de aanduiding van de verzamelde onrechtvaardigen. En onrechtvaardigen, binnen het kader van deze gelijkenis zeker, staat voor degene die niet onder de wet leven, degene die geen deel uitmaakten, geen plaats hadden in deze huishouding. De heidenen dus. En de heer zegt dus, maakt u zelf, zegt hij tot de Joden, maakt u zelf vrienden uit de heidenen, want dat betekent het dan, opdat wanneer u ontbreken zal, opdat u geen huis meer zult hebben en geen wet meer bovendien, want Israël, het Joodse volk, zal zijn zonder God, zonder Christus, zonder priester, zonder opgericht beeld, zonder cherubim. Nee, Hosea 3 is dat. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen, ja, die heiden uiteraard, in de eeuwige tabernakelen. Wat zijn dan de tabernakelen van de heidenen? Die eeuwige tabernakelen, hebben de heidenen dan eeuwige tabernakelen? Waarna de vraag is dus, nee, het is makkelijk genoeg, hè. De vraag hoeft niet eens te zijn, wat zijn die tabernakelen? Want de gedachte is, de man wordt uit zijn huis gezet, waarvan hij rentmeester was. En in plaats daarvan komt hij terecht in andere huisvesting, zal ik maar zeggen. Dat moet het nieuwe verbond zijn. En blijkt nog eeuwig te zijn ook. Het lijkt een beetje in strijd met tabernakel. Maar niettemin staat er, eeuwige tabernakel, dat moet dan het nieuwe verbond zijn, waarbij dus ook gezegd wordt dat het nieuwe verbond gezocht zou moeten worden onder de heidenen. En dat is dus het verhaal, want de vraag zou moeten zijn, hoezo hebben de heidenen eeuwige tabernakelen? Welke heidenen zijn dat? Waarna wij dus weer de bekende twee antwoorden krijgen. De een is, het zijn die heidenen die tot geloof zijn gekomen in de Messias, in de middelaar van het nieuwe verbond. Eeuwige tabernakelen, eeuwig verbond. Of het alternatief, als de Jood uit zijn Joodse bediening gezet wordt, zou hij zijn toevlucht moeten zoeken bij het andere deel van het volk, wat inderdaad onrechtvaardig was in de zin van dat het niet onder de wet leefde, maar aan wie wel degelijk eeuwige zegeningen waren beloofd. Dat was namelijk aan Jozef, Efraïm en dus de andere helft van het volk, de 10 stammen van Israël. En in de praktijk zeggen we dan weer dat het verschil niet zo groot is. Maar de uitdrukking zelf, of de strekking van de gelijkenis zelf, is duidelijk genoeg. Het verwijst inderdaad naar de positie van de heidenen die de zaligheid zouden ontvangen en horen, precies zoals het in elk geval letterlijk staat in Romeinen 28. En daarom, in dat verband wordt dus inderdaad in vers 13 de gedachte uit Matthäus 6 min of meer herhaald. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Maar hiervoor stond al dat men zich vrienden zou maken uit de mammon, zodat de mammon heel wat positiever is dan de hier bedoelde dienst aan God. Want de hier bedoelde dienst aan God is dus die onder het oude rentmeesterschap van de wet. En de mammon hier is de verwijzing naar het volk Gods in onze dagen, zonder de wet en onder de genade. Goed. Daar laten we het bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Gij kunt niet God dienen en de mammon betekent dus hetzelfde als gij kunt niet leven onder de wet en onder de genade. Het is of het een of ander. En God dienen staat hier dus voor Gods dienst, namelijk die van de wet. En dan vers 25, daarom zeg ik u, zodat het vers wat nu volgt iets te maken moet hebben met het voorgaande. Daarom, om die reden, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam, is dat niet meer dan de kleding, waarbij dus inderdaad alle aardse zorg inderdaad aan de kant geschoven wordt. Daar komt het op neer. En dan moet duidelijk zijn dat het leven onder de wet juist en vooral van doen heeft met aardse, met zichtbare zaken, met vleeselijke zaken, want dat is de Bijbelse term daarvoor in elk geval. Maar niet alleen wordt gesuggereerd dat de wet zou verdwijnen en zou plaatsmaken voor het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd dat heel die oude schepping en zijn eerste beginselen, zoals het dan bij gelegenheid heet, inderdaad afgedaan zouden hebben. En dus, Staten, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten, wat ge drinken zult. Het hangt natuurlijk ook samen met het voorgaande, met dat het oog eenvoudig zou zijn, enkelvoudig, niet zozeer gericht op die uiterlijke dingen. En ook hangt het samen met vergadert u geen schatten op de aarde enzovoort. Samenvattend dus, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten en wat ge drinken zult. En ook niet voor waarmee gij u kleden zult. Want het leven zelf is meer dan het voedsel en het lichaam zelf is meer dan de kleding. Men zou zich drukker moeten maken eigenlijk niet over het voedsel, maar over het leven zelf. Daar komt het op neer. Niet over de uitwendige dingen, maar over het wezen der dingen. En inderdaad, het valt allemaal samen in vers 33. Zoek het koninkrijk Gods. Het gaat om dat eeuwige leven uiteraard. En wat het aardse betreft, wordt commentaar gegeven in vers 26. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt dezelfde. Ze worden toch gevoed, staat er. Alleen zijn wij niet geneigd te zeggen dat de hemelse vader de vogeltjes voert. We zijn geneigd te zeggen, hoe zeiden ze dat nog gisteren ook weer? Dat de vorm van de snavel was helemaal aangepast aan de wijze van voedsel verzamelen of zo. Ging over een papegaai, maar goed, een kakatoe in Australië. Nou, vooruit dan maar, hè. Dan krijg ik altijd van die rillingen als ze me zulke dingen vertellen, hè. De snavel was aangepast aan de wijze van eten. Zou het niet andersom geweest zijn? Dat de wijze van eten aangepast is aan de vorm van de snavel? Lijkt mij meer voor de hand te liggen, eerlijk gezegd. Maar het zal wel weer niet wetenschappelijk zijn, hè. Ja, ja. Nou, laat maar zitten. Wij denken dus dat die beesten het zelf moeten verzamelen en er valt ook niks tegen in te brengen. Niettemin is gewoon de gedachte dat de hemelse vader hen voedt. Hij is in ieder geval hun schepper. En vervolgens staat er, gaat gij dezelfde, die vogeltjes, niet veel te boven. Met de gedachte dus dat als de hemelse vader de vogeltjes voert, dan zal hij toch zeker ons geven wat wij nodig hebben. En de gedachte is een logische, behalve voor iemand die niet in een God gelooft, uiteraard. Maar waar wij dat wel doen, moet die gedachte ons toch aanspreken. In elk geval is het een treffende beschrijving van hoe wij zouden leven. De Heer zorgt voor ons. Ook naar deze uitwendige dingen. Van ons wordt verwacht de inwendige, de geestelijke dingen te zoeken. En al het andere zal ons worden toegeworpen, ook eventueel een handje vol graan, bij wijze van spreken dan. Nou, en verder in het algemeen vers 27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? Waarna altijd eerst moet uitgelegd worden dat het niet over de lichaamslengte gaat, maar over de lengte van het leven. En el is gewoon een maat, hè. We denken afstandsmaat, want dat hebben wij zo geleerd. Maar oorspronkelijk betekent het woord el gewoon maar een maat, wat het ook wezen mag. En het kan net zo goed een tijdmaat zijn, waarom niet? En in het andere geval is het gewoon beeldspraak, dus geen enkel probleem. Wie toch van u kan met bezorgd zijn een L aan zijn, de lengte van zijn leven dus feitelijk toedoen, zodat de gedachte is dat wij dat inderdaad niet kunnen. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Want dan moet vers 27 dus over voedsel gaan. En vers 28 gaat immers over kleding, want dat was de volgorde, hè, van vers 25. Eerst voedsel, daarna kleding. Dan moet hier vers 27 gaan over voedsel en vers 28 over kleding. Dat kan u niet missen, want de algemene gedachte is inderdaad dat de mens zijn leven zou kunnen verlengen, dan wel verkorten, door het voedsel dat hij tot zich neemt. Dat is dat verhaal van dat al wat de mens nodig heeft is het goede voedsel. En als hij nou maar het goede voedsel heeft, dan komt alles wel goed. Dan wordt hij niet ziek en dan kan hij alle ziekte overwinnen. Dan wordt hij veel ouder enzovoorts. En ander soortig voedsel is weer slecht voor ons. Dat heeft weer zus en zo gevolgen en al dat soort dingen meer. En in de praktijk, wel theoretisch klopt dat natuurlijk aardig. In de praktijk ligt het toch zo niet. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed. ga er niet verder op in, want dit moet duidelijk genoeg zijn. Er staat gewoon dat dat niet kan. Bovendien, de hele theorie dat de mens zo zorgvuldig zou moeten eten veronderstelt dat het lichaam niet in staat is zelf uit te maken wat het tot zich neemt en wat niet. Maar toch is het zo, want vergis u niet, dat wat wij in onze mond stoppen en doorslikken hoeft nog niet noodzakelijk ook in ons lichaam opgenomen te worden. En hoe slecht het ook is, als er gewoon meestal aan de andere kant weer uitkomt. Ja, meestal niet altijd. Het kan ook aan de voorkant weer uitkomen. Maar goed, maar als het er gewoon weer. Ja, het is onsmakelijk, mensen. Maar over eten praten vind ik sowieso onsmakelijk. Hè. Zoals in de meer dingen moet je niet praten, moet je gewoon doen. Hè. Dus dat wordt het ontsmaken. Maar goed. Waarom lachen jullie nou? Dan moet je hem straks maar even uitleggen, want ik begrijp hem nog niet. Maar hoe dan ook, wat we door onze mond tot ons nemen, hoeft nog niet noodzakelijk ons lichaam te verontreinigen. Dat is maar waar het om gaat. En aan de andere kant kan het ook gebeuren dat we goede dingen tot ons nemen die wel goed zouden zijn voor ons lichaam, maar die toch niet in ons lichaam terechtkomen omdat er ergens anders wat niet goed is. In de spijsvertering, stofwisseling of hoe het allemaal maar heten mag. Dat zegt allemaal zo verschrikkelijk weinig. En dat staat hier ook, daar kun je toch niks aan doen. Dat is wat eten betreft, vers 27 en vers 28. En wat vers 27 trouwens geldt niet alleen voor voedsel, geldt ook voor dat wat wij medicijnen noemen, want dat is ook voedsel hoor. Dus in wezen en officieel hetzelfde. Daar zouden we ook niet te veel op moeten vertrouwen. Maar goed, vers 28. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? En kleding mag je ook rustig wat breder nemen. Alles wat met de uiterlijke dingen te maken heeft. Wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen. Groeien dus. Hè? Moest je even na, wassen. Maar goed. Hoe zij groeien. Zij arbeiden niet. Namelijk, zij spinnen niet, zij maken geen kleding en toch zijn ze schitterend bekleed. Ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. En wie doet dat? God zelf, dat is vers 30. Hè? Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, want gras is dan verder niks waard. En bovendien, het gras wordt vergeleken met de mens, hè? Weet u wel, vanwege zijn vergankelijkheid. Dus indien God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daar dus zouden wij op vertrouwen. Op de Heer namelijk, in plaats van op onze eigen arbeid en inventiviteit en verzamelwoede. Vers 31, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Dat is wat de natuurlijke mens in het algemeen doet. Al deze dingen zoeken de heidenen en dan, want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En de suggestie is uiteraard dat hij dat niet alleen weet, maar daar ook bij gelegenheid in voorziet. Dan staat er dus ook vers 33, maar er staat nog iets bij. Er staat, maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En vooral de eerste helft van het vers mag je niet weglaten. Je mist hem overigens niet, als je hem gewoon overslaat, want het lijkt een tamelijk logische gedachte. God zelf zal voor ons zorgen. Maar de eerste helft van vers 33 noemt min of meer een voorwaarde. Hè? Namelijk, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zodat wij een nuttiger besteding van ons leven in het algemeen hebben. Namelijk het zoeken van het koninkrijk Gods, het zoeken van de eer van God in het algemeen. En hij zal ons al deze dingen toewerpen. En dus, zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Aan zijn eigen kwaad, dat zijn zelfs. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, dus we zouden ons vandaag hooguit zorgen maken over vandaag. En verder kan ik dat niet oprekken. Niet wat hier staat. Hè? Eigen gedachte uiteraard wel. Maar wat hier staat is dat men zich hooguit zorgen zou maken voor vandaag. En morgen is morgen. Hm? Het verleden is geweest, morgen is nog niet en vandaag leven wij. En de variant, het verleden is geweest, morgen is nog niet en vandaag zorgt de Heer. Dat is een bekendere uitspraak. Al wordt die niet veel in de praktijk gebracht, denk ik wel eens, maar toch is het Bijbelse waarheid. En onder Koninkrijk Gods verstaan wij dus gewoon ook het nieuwe verbond, hè? Want dat is allemaal hetzelfde, het is maar hoe je het noemt. Maar het gaat inderdaad om het Koninkrijk Gods zoals het tot stand zou komen in en door en sinds de opstanding van Christus. Dus is het in ieder geval van toepassing op ons en op het nieuwe verbond in het algemeen. Niet alleen in een geopenbaard koninkrijk, maar net zo goed in een verborgen koninkrijk. Want dat onderscheid wordt hier vanzelfsprekend niet gemaakt. In hetzelfde verband staat in hoofdstuk 7 vers 1... Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. En dat hele gedeelte eindigt met de woorden van vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is in overeenstemming met de wet en de profeten. Maar het is zeker de levenswijze onder het nieuwe verbond en zeker onder de genade, want waar genade heerst, hoeft er niet geoordeeld te worden. En aangezien wij zelf niet geoordeeld willen worden, en aangezien wij anderen niet hoeven te oordelen omdat genade heerst, doen we dat dus ook niet. Zo eenvoudig is dat. Waar achter steekt natuurlijk de andere gedachte. Indien wij anderen wel oordelen, worden wij zelf met dezelfde maat gemeten, op dezelfde wijze geoordeeld, door anderen, vanzelfsprekend in de eerste plaats, maar ik zou niet weten waarom het niet ook zou betekenen dat de Heer ons op gelijke wijze zou behandelen. Nu, want heel het idee is dat waar wij ons houden aan de beginselen van die nieuwe wereld, aan de beginselen dus van het nieuwe verbond, en dus elkander vergeven, zoals het in hoofdstuk 6 al stond, en dus elkander niet oordelen, wat eigenlijk hetzelfde is, daar zal de Heer zich naar ons toe in elk geval op precies dezelfde wijze gedragen. Je mag aannemen dat wij anderen niet helpen, zal de Heer ons ook niet helpen. Dat is toch een eenvoudige waarheid. Maar waar wij zijn koninkrijk zoeken en volgens zijn beginselen leven, zal hij dat naar ons uiteraard ook doen. En dan vers 3, dezelfde waarheid blijft dat, maar nu weer een ander beeld. Wat ziet gij de splinter die in de bron van uw broeder is? Want zo lees ik dat dan maar, hè? Dan is dat verder geen probleem. Bron dus, hè, in plaats van oog. Wat ziet gij de splinter die in de bron van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen bron is, merkt gij niet? En of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe? Dat is toch erg behulpzaam, hè? Maar niettemin is het geraffineerd, want waar wij anderen aanbieden hen te helpen om hun tekortkomingen te overwinnen, zeggen wij dus eerst dat die anderen tekortkomen. En het is maar hoe het opgevat wordt. En vergis u niet, ik weet wel dat het helemaal niet aardig is om te zeggen, maar er is heel wat, goeddadigheid in de wereld in het algemeen. Er wordt heel wat hulp verleend ook in de wereld als zodanig, maar niet ter wille van de hulp, niet ter wille van degene die geholpen wordt, maar gewoon ter wille van de helper. Want er zijn heel wat mensen die hun zelfrespect ontlenen aan de hulp die zij anderen geven, dus hebben zij anderen nodig die hulp nodig hebben. Hallo, bent u daar nog? Ik ken mensen die een heel leven lang niet anders doen dan mensen opzoeken die hulp nodig hebben. Als ze niet kunnen vinden, dan praten ze die ander aan dat ze hulp nodig hebben en die zullen zij dan wel leveren. Dat is een bekend verschijnsel, buiten het christendom ook hoor, want daar heb ik het over. Praat maar liefst over de dingen zo ver mogelijk bij ons bed vandaan, om het maar zo te zeggen. Maar zo gaat het wel. Het is een bekend verschijnsel dat als iemand zegt dat hij geen hulp meer nodig heeft, geen hulp nodig heeft, dat dan de hulpverlener ineens niet meer een vriend is, maar in een vijand verandert. Heb ik dat goed gezegd? Begrijp je dat nou? Zodra je dus blijk geeft geen hulp meer nodig te hebben, blijkt de hulpverlener tot dan toe, blijkt vanaf dat moment niet meer een vriend, maar een vijand te zijn. Dat gebeurt veel. En dat komt hierdoor. Dat komt doordat men leeft van het gebrek van anderen en men voelt zich daar dan zelf boven verheven. Men zal er wel even wat aan doen. Maar wat hier staat is, men zou eerst zijn eigen tekortkomingen maar moeten overwinnen dan, als men daar dan zo goed in is, hè, laat men zichzelf dan maar helpen. Dus het oude verhaal is, genees Heer, genees u zelf. Dat is hem eigenlijk, hè. Vaste uitdrukking. Dus staat er inderdaad, vers 5, gij geveinsde, gezegd tot de hulpverlener. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw eigen bron, oog, of hoe het maar heten mag, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Zodra je zelf niks meer mankeert, zal ik maar zeggen, zodra je zelf geen gebreken hebt, dan kun je een ander nog eens helpen om zijn gebreken te overwinnen. En gewoonlijk komen we daar niet aan toe. Behalve dan in een zeer overdrachtelijke variant, waarbij de gedachte is dat wij volmaakt staan en onberispelijk zijn voor God. En vanuit die volmaaktheid en onberispelijkheid kunnen wij natuurlijk anderen helpen. Dat wel, maar dan heb ik het over geestelijke zaken. Dingen als zonde en schuld en dat soort zaken meer. Daar kunnen we anderen weer helpen om die te overwinnen. De schuld namelijk. Niet de zonde zelf, maar wel de schuld daarvan enzovoorts. Hè. Maar in het algemeen, waar het over praktische dingen gaat, staat er gewoon, gij geveinsde. Los je eigen problemen eerst maar eens op, voordat je met die van anderen bezighoudt. Goed. En verder is het een bekend gegeven, ook in de wereld, dat als men eenmaal valt in de handen van wat tegenwoordig hulpverleners heet, dat men daar nooit meer uitkomt. Want de hulpverleners leven daarvan, van het verlenen van hulp. Dus zij doen alles om de klanten te binden. Dat is een vast gegeven. En dat geldt, dat mag je niet zeggen, maar is er een dokter in de zaal? Ik ken een dokter die zei ooit, denk erom als je ooit in de handen van de artsen terechtkomt en in het ziekenhuis enzovoorts, dat je zelf zorgt dat je zo snel mogelijk weer uit hun handen geraakt. Want ze laten je nooit meer los. Ze sturen je van het kastje naar de muur. Nou, die dingen heten in het ziekenhuis anders. Maar het is hetzelfde. Ze sturen je van het kastje naar de muur. Ze laten je niet los. Als de ene arts niks meer met je aan kan vangen. Of omdat je genezen bent. Of omdat je ongeneeslijk bent. Dan speelt hij je door naar zijn collega. Die moet dan ook nog even foto's maken. En dat soort dingen meer. En dan krijg je zo'n loopkaart. Waarbij je alle afdelingen van het ziekenhuis zo kunt bezoeken. Zo zit het ongeveer. Nou, misschien overdrijf ik wat. En ik zeg ook niet dat het niet nuttig is om af en toe eens een arts te raadplegen. Want dat is natuurlijk wel zo. Maar het blijft zo dat je hulpverleners per definitie je niet loslaten. Zij willen je hulp blijven verlenen. Om wat voor reden dan ook. Niet alleen om het geld. Goed. Nou, daar gaan we weer, hè. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw eigen oog, enzovoorts. En dan vers 6, geeft het heilige den honden niet, geef het heilige niet aan de honden, en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, waarbij heilige en parelen hier dus hetzelfde is, en honden en zwijnen ook. Want bij honden en zwijnen wordt inderdaad gedacht aan onheiligen. En in de praktijk natuurlijk aan degenen die helemaal geen belangstelling hebben voor in ieder geval geestelijke dingen. Want daar gaat het in de eerste plaats, in de hoogste plaats althans over. En men zou ze niet moeten geven, de mensen die dat toch niet willen hebben. Die het niet kunnen waarderen, want dat is het eigenlijk. Hè? Wat moeten zwijnen met parelen? Al draagt één zwijn, maar het was een aap natuurlijk, één gouden ring. Ja, daar komt de zwijn uit de mouw. Maar al draagt één aap één gouden ring, hij is en blijft één lelijk ding. En dus geef je het ding zo'n ding niet. Zo zit het eigenlijk. En dat geldt helemaal, geldt niet alleen voor Bijbelse waarheid, voor geestelijke dingen, voor het evangelie. Hoewel het daarvoor geldt, maar het geldt voor van alles en nog wat geldt in het gewone leven ook. Het werkt zelfs in verband met de zienlijke dingen. Je moet de mensen niet dingen geven die ze toch niet kunnen waarderen. Dat is nou helemaal zo. Daarmee worden de dingen, verliezen de dingen hun waarde. U weet dat de dingen hun waarde ontlenen aan de wijze waarop mensen die dingen waarderen. Zo is het nou eenmaal. En waar geen waardering is, verliezen de dingen hun waarde. Dingen waar je zelf waarde aan toekent, moet je niet geven aan iemand die dat niet doet.